Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 36, het tweede vers, willen wij gaan zingen. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 36. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 38, het vierde en het negende vers. Vers 4, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden. Maar ook het negende, maar wat klaag ik, Heere der Heren. Mijn begeren is voor u, in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. 4 en 9 van Psalm 38, na de heilige wet van God. En daarna wordt u gelezen uit Rut, tweede hoofdstuk, vers 11 tot en met 17. En Matteüs 23, vers 37 tot en met 39. Als schriftlezing werd u genoemd Rut 2, 11 tot en met 17. En Matteüs 23, vers 37 tot en met 39.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
U is genoemd te lezen Rut 2, de versen 11 tot en met 17. En Boas antwoordde en zeide tot haar: het is mij wel aangezegd alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na de dood uw mans, en heb uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten, en zijt heengegaan tot een volk dat gij tevoren niet kendet. De Heere vergelde u uw daad, en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En zij zeide: laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt, en terwijl gij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk een uw dienstmaagden. En als het nu etenstijd was, zeide Boas tot haar: kom hierbij en eet van het brood en doop uw beten in de azijn. Zo zat zij neder aan de zijde van de maaiers, en hij langde haar geroost koren, en zij at en werd verzadigd en hield over. Als zij nu opstond om te lezen, zo gebood Boas zijn jongens, zeggende: laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaamt haar niet. Ja, laat ook allengskens van de hand volle voor haar wat vallen en laat het liggen, opdat zij het oplezen en bestraf haar niet. Alzo las zij op in dat veld tot aan de avond en sloeg uit wat zij opgelezen had, en het was omtrent een evagest. Vervolgens lezen we Matthäus 23, de versen 37 tot 39. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. Zie, uw huis worden u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat ik gij zult zeggen: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u in de eerste schriftlezing, Rut 2, het 11e tot en met het 17e vers. En we zullen alleen het begin en het einde van ons tekstgedeelte lezen. Rut 2 vanaf het 11e vers. En Boas antwoordde en zeide tot haar: het is mij wel aangezegd alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt na de dood uws mans, en hebt uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten, en zijt heengegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kendet. Tot en met het 17e vers. Alzo las zij op in dat veld tot aan de avond, en zij sloeg uit wat ze opgelezen had, en het was omtrent een evagest. Tot zover. In de voorbeden willen we denken aan onze oude zuster Kramer Kortum, die erg zwak en benauwd is. We willen denken aan haar zoon, broeder Kramer, die een ingreep onderging en vanuit het EMC terugkeerde naar de Burgt. We denken aan de familie Hamelink, Jongenelen en Jongenelen van de Zwan, bij wie er rouw kwam omdat er een vader en een opa overleed. Dankzegging doen we voor de familie van Dijk van Dijken, die woensdag een week geleden mochten gedenken dat ze 50 jaar getrouwd mochten zijn. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wat is het een wonder dat u ons vanmorgen nog onder uw woord brengt. Niemand van ons op de kansel of onder de kansel heeft dat verdiend. U geeft het nog. En u weet, u als de grote kenner van ieders hart, hoe wij hier gekomen zijn. Heere, u kent hen onder ons die hongerig en bukkend en buigend voor u hun plaats hebben ingenomen, en die het ook vanmorgen zo te doen is om een woord van uw mond, die aren zoeken te rapen onder de prediking van uw woord. Heere, zou u hongerigen met goederen willen vervullen? Ja, zou u meer willen doen dan wat Boas deed in de tekst van deze morgen? Hij verzadigde Rut. En u bent toch meer dan Boas. Wil u dan arme en rechteloze en hongerige arenrapers en arenraapsters vanmorgen onder de prediking van uw woord opzoeken? En zou u ze met goederen willen vervullen, opdat de eer voor u mag zijn? Heere, u kent ook ons wanneer we zo niet in de kerk gekomen zijn. Dan weet u, Heere, waar het ons aan kan ontbreken. Als we vanmorgen misschien met een trots en een hoogmoedig hart onze plaats hebben ingenomen, misschien wel terwijl we het helemaal niet bewust zijn, maar te trots en te hoogmoedig om te bukken. En geen gebrek, rijk en verrijkt. Heere, wil u ons dan arm maken? Wil ook daar vanmorgen het woord nog voor gebruiken? Maar boven alles wil u geven dat het mag komen tot die gezegende ontmoeting van de meerdere Boas met een arme, een verlorene in zichzelf. Heere, laat het woord van vanmorgen tot onderwijs mogen zijn. Geeft u dat er iets in mag liggen wat begrepen mag worden door onze kinderen. En laat het zo zijn dat de vaders en de moeders hun verantwoordelijkheid mogen verstaan om met hun kinderen door te spreken over het gepredikte woord. Wilt u het woord gebruiken tot bekering? Wil u het gebruiken tot onderwijs van degene die u mogen kennen en vrezen? Zo ziet het alles op u, Heere. We bidden u vanmorgen voor hen die het moeilijk hebben. We dragen de ernstig zieken aan u op en heel bijzonder denken we aan onze oude zuster Kramer Kortum. U weet, Heere, hoe moeilijk ze het heeft, hoe zwak ze geworden is en hoe de benauwdheid haar parten speelt. Maar u weet ook, Heere, van de strijd die er bij haar is en we bidden van u. Wil u toch komen en wil u toch spreken tot haar hart? En wil u alles schenken wat nodig is, niet alleen voor de tijd die voor haar menselijk gesproken nog maar kort is, maar boven alles voor de eeuwigheid. Heren, we dragen haar zoon aan u op, die een operatie, een ingreep onderging. U hebt hem geholpen en doorgeholpen en gegeven dat hij vanuit het Erasmus Medisch Centrum terug mocht keren naar de Burgt. Wil u hem in de lange weg van herstel waarop hij zich nog steeds bevindt, alles schenken wat hij nodig heeft. Wees hem naar lichaam en ziel gedachtig. We bidden u, Heere, voor andere zieken van de gemeente. Voor diegenen die thuis zijn omdat ze niet naar de kerk kunnen komen. Wil u hen ook vanmorgen bij het meeluisteren opzoeken op de plaats waar ze zijn en wil u spreken tot hun hart. Wil u ook geven wat nodig is als er in deze pas begonnen week onderzoeken zullen plaatsvinden? Heere, wil u geven dat het mag meevallen, dat we onze weg op u de Heere zouden mogen wentelen en boven alles, dat de wegen die wij hebben te gaan mogen worden geheiligd aan ons hart tot zaligheid. Heere, we denken aan de rouwdragenden onder ons. En heel bijzonder noemen we de naam van de familie Hamelink Jongenelen en Jongenelen van der Zwan. Nu een geliefde vader en opa uit het leven werd weggenomen. Ach Heere, wat gaat er dan veel door ons heen? Wilt u in al die omstandigheden van rouw en van verdriet en van gemis en alle indrukken die het sterven van een vader en van een opa geeft, toch zelf geven wat nodig is? Schenk uw troost en schenk kracht, bijzonder in deze dagen van afscheid en woensdag op de dag van de begrafenis. Maar Heere, wilt u ook de roepstem die vanuit dit sterven komt, heiligen aan onze harten? Want u zegt het juist ook in een sterven dat zo dichtbij plaatsvindt. Laat u in Christus met God verzoenen. Heere, wilt u die roepstem ook zegenen? Wees u zo met beide families, we dragen ze hartelijk aan u op. Heere, we denken aan andere rouwdragenden onder ons, wil u ze sterken en helpen. We mogen u deze morgen ook eerbiedig dankzegging doen, dat u het aan broeder en zuster Van Dijk van Dijken gaf, dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden mochten zijn. Heere, wat past het om uw naam daarvoor te erkennen. Laat het in hun hart mogen leven. Gelooft, zij de Heere, dag aan dag draagt hij ons. En Heere, wil u dan ook dat andere schenken, dat we het mogen zeggen. Die God is ons zaligheid. Heere, wees met hen beiden, met de kinderen die u hen gaf, de kleinkinderen. We bevelen hen hartelijk aan u de Heere aan. Wil u hen ook in de komende tijd voor elkaar en voor ons als gemeente sparen. En geeft u wat nodig is, ook bij het klimmen van de jaren. Heere, we bidden u zo voor allen die voorspoed of tegenspoed kennen. Het kan zijn dat we juist ook in deze periode te maken hebben met psychische moeite. Heere, wil u ook in die omstandigheden alles schenken wat nodig is. We leggen de dingen voor u neer. U bent de grote kenner van de harten. U bent ook degene bij wie raad is en bij wie licht is. Voor mensen die in de duisternis moeten voortgaan. Heere, wil u dan vanmorgen ook denken onder de prediking van uw woord aan degene die van verre staan. Degene die met bekommernis over hun geestelijke toestand in de kerk gekomen zijn. En die het zo leren moeten dat ze om hun bekommernis nu nooit zalig kunnen worden. En voor wie het juist de bekommernis is, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Mag het deze zondag, het zij in de morgendienst, het zij in de middagdienst, eens een antwoord op die vragen en die worstelingen komen bij u vandaan. Ja, zou u, als de meerdere Boas, vanmorgen op de akker willen komen en zou u het woord willen zegenen. Gedenk ons zo bij het luisteren. Gedenk alle die een taak hebben in de dienst. Onze organisten en de kosten dragen we aan u op. Heere, we bidden u tenslotte, schenk ook vanmorgen aan ons wat nodig is om uw woord te bedienen. Want vanuit onszelf kunnen we het niet. Wil u toch komen? Wil u de hemelen scheuren en nederkomen? En wil u zelf het woord in uw handen nemen? De woorden in de mond geven, de zaken in het hart, maar wilt u ook de rijen doorgaan? En wil u harten openen en harten verbreken en gewonde harten verbinden en mag zo alles nog strekken tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze ziel en dat om Christus wil alleen. Amen. Psalm 63, het tweede en vierde vers willen we zingen. 63 vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? En ook het vierde vers van Psalm 63. Er zijn 3 collecten die alle worden ingezameld nu op dit moment. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede voor onderhoud, kerk en pastorie en de derde voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het is alweer heel wat jaren geleden dat ik zelf onder een prekenserie over Rut zat. En na een dienst thuis kwam, en of ik het hardop gezegd heb of alleen maar gedacht heb, weet ik niet meer, maar eigenlijk dit, er klopt helemaal niets van. Dat was ook het enige wat ik die zondag van de akker van Boas had meegenomen. Er klopt helemaal niets van. Hoe kwam dat? Dat had met twee dingen te maken. Dat had allereerst te maken met het feit dat ik toen alleen maar luisterde met mijn hoofd. En niet ook met mijn hart. En dat mijn hart veel te trots was om te buigen en te bukken op de akker van Boas en om een aar op te rapen. En dat er eigenlijk helemaal geen honger was toen ik onder Gods woord kwam. Wat is het nodig om aan de Heere te vragen, juist ook op zondagmorgen en op zaterdagavond, Heere, laat mij onder uw woord mogen bukken en mogen buigen. En opent u mijn hart, zodat ik niet alleen met mijn hoofd luister, maar ook met mijn hart luisteren mag, als een hongerige, als een arme mag verkeren op de akker van Boas. Dat was het eerste. Maar er was nog een reden waarom ik zo thuis kwam. En dat had te maken met een misverstand. Met het misverstand dat je vanuit het kleine Bijbelboek Rut niet de geestelijke lijnen mag doortrekken. Want, zo dacht ik, dat is alleen maar het vergeestelijken van dat Bijbelboek en er dingen inleggen die er helemaal niet in horen. Misschien klinkt u dat wel vreemd in de oren, maar het zou ook kunnen dat iemand die bezwaren wel wat herkent. Nu laat duidelijk zijn vanmorgen, ik wil er maar kort over zijn, maar laat duidelijk zijn vanmorgen, wij mogen het woord van God nooit willekeurig gaan vergeestelijken. Door er allerlei dingen in te leggen die er helemaal niet in liggen. Maar het lezen van het Oude Testament in het besef dat heel dat Oude Testament spreekt over de komende Christus. En dat die komende Christus in zijn komen zijn schaduw vooruitwerpt. En dat er op allerlei momenten in de geschiedenis van het Oude Testament en ook in allerlei personen in het Oude Testament iets te ontwaren is van de komende Christus. Dat is iets heel anders dan vergeestelijke. Als ik het zo even theologisch zeg, en dat mag u direct weer vergeten als u dat liever doet, maar er is een groot verschil tussen het allegoriseren van een tekst, het vergeestelijken van het tekst, en het typologisch uitleggen van het Oude Testament, door die verwijzingen naar de Heer Jezus Christus op te merken. Dat laatste, dat is zeker toegestaan. Daar is de Heer Jezus Christus onszelf in voorgegaan toen hij zich vergeleek met Jona, meer dan Jona is hier. En met Salomo, meer dan Salomo is hier. En dat is niet alleen toegestaan, als het goed is, is dat ook het verlangen van ons hart. Waar in het Oude Testament vinden we Christus en werpt hij zijn schaduw vooruit? Wel gemeente, de kerk van de eeuwen heeft het opgemerkt in het kleine Bijbelboekje Rut. Dat boekje spreekt over de komst van Christus. Hoe de Heere op een wonderlijke manier aanwerkt in de donkere richtere tijd op de geboorte van David en uiteindelijk op de komst van de grote zoon van David. Maar tegelijkertijd kunnen we zeggen, als Christus ook in het boekje Rut de komende is, werpt hij als de komende zijn schaduw vooruit. En die schaduw ziet u vooral in de persoon van Boas. Boas die straks zal optreden als de losser. Maar die Heer al op zo'n wonderlijke manier zorgt voor het. en in zijn wijze van handelen met de arme rechteloze Rut wordt iets zichtbaar van hoe de Heer Jezus Christus op de akker van Boas onder de prediking van zijn woord handelt met zielen die naar hem hongeren en dorsten. Zo willen we gaan luisteren naar onze tekstwoorden en de Heere geven dat we vanmorgen met hoofd en hart mogen luisteren. Als we bij onze tekst schrijven op de akker van Boas. Op de akker van Boas. Drie gedachten. Allereerst luisteren we naar de woorden van Boas. Dat is vers 11 tot en met 13. In de tweede plaats staan we stil bij de maaltijd van Boas. Dat is vers 14. En tenslotte denken we na over de aren van Boas. Dat is vers 15 tot en met 17. Dus op de akker van Boas. Allereerst de woorden van Boas. In de tweede plaats de maaltijd van Boas. En tenslotte de aren van Boas. Het is 2 weken geleden dat wij voor de laatste keer over deze geschiedenis hebben nagedacht. En toen hebben we gehoord hoe Rut bij geval op de akker van Boas kwam. En bij geval, dat betekende dat Rut het niet bewust had gezocht. Ze was niet bewust naar de akker van Boas toegegaan en ze wist niet dat het zijn akker was. Maar God leidde haar weg zo dat ze daar terecht kwam. Boekje Rut laat de wonderlijke leiding van de Heere zien. En toen heeft ze op de akker van Boas Boas ontmoet. En Boas heeft al op een wonderlijke manier voor haar gezorgd. En toen hebben we onze overdenking van de eerste 10 versen besloten door te letten op wat Rut in het 10e vers in verwondering zegt. Als ze neervalt aan de voeten van Boas en ze het uitzegt. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? En daarmee bedoelt ze, ik heb het helemaal niet verdiend. Ik ben een rechteloze. En hoe kan het dat u mij opgezocht hebt en dat u mij kent en dat u zo voor mij zorgt? Kijk, misschien dat er ook vanmorgen wel iemand is die dat in zijn leven herkennen mag. Op de akker van Boas. Dat u iets ervaren mag van hoe de Heere van uw omstandigheden en van uw vragen en van uw worstelingen afweet. En dat de Heere soms zo wonderlijk kan zorgen door de prediking van het woord en kan spreken tot uw hart. En als dat gebeurt, dat u het soms in verwondering zegt tot de Heere, Heere, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Dat gij mij kent, daar ik toch een vreemde ben. Wel, als we teruggaan vanmorgen naar de akker van Boas, dan horen we hoe Boas op die woorden van Rut gaat antwoorden. En we zijn aan het begin van onze tekst, vers 11. We zullen die verzen eerst gaan lezen met elkaar. En Boas antwoordde en zei tot haar, het is mij wel aangezegd. Alles wat ge bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na de dood van uw man, en hebt uw vader en uw moeder en het land uwer geboorte verlaten, en zijt heengegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kende. De Heere vergelde u uw daad, en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. Als we luisteren naar deze woorden van Boas, dan zegt Boas eigenlijk 3 dingen. Het eerste wat hij zegt is, Rut, ik weet het wel. Hoe u hebt gezorgd voor uw schoonmoeder Naomi. Wat u voor haar hebt gedaan na de dood van uw man. Daar wist Boas blijkbaar van. Hoe die dat weet, door wie hem dat is aangezegd, dat staat er in de Bijbel niet bij. Maar blijkbaar is er van Rut, in dat kleine stadje Bethlehem, waar de mensen elkaar echt wel kenden en heel veel van elkaar te weten kwamen. Blijkbaar is er in dat kleine stadje Bethlehem een goed gerucht van Rut rondgegaan. Verspreiden wij, gemeente, het goede gerucht van onze naaste. En gaat er een goed gerucht van ons uit. Boas zegt nog iets. Dat is het tweede. Hij zegt niet alleen, ik weet, Rut, dat u goed geweest bent voor uw schoonmoeder Naomi, na de dood van uw man. Maar wat Boas ook zegt, dat is dat hij weet wat dat Rut gekost heeft. Wat het Rut gekost heeft. Kijkt u maar in het tweede gedeelte van vers 11. En u hebt uw vader en uw moeder verlaten. En het land van uw geboorte verlaten. En u bent heen gegaan tot een volk dat ge van tevoren niet kende. Dat is waar, dat is voor Rut natuurlijk heel wat geweest. Haar vader en haar moeder, en hier komen we te weten dat Rut ook nog een vader heeft gehad. Maar haar vader en haar moeder verlaten, haar geboorteland verlaten. En op weg naar een land, ja, waar ze natuurlijk in Moab wel eens van gehoord heeft. Maar wat ze toch niet echt kende. Als Boas dat zo zegt, dan moeten we eigenlijk nog even goed luisteren naar zijn woorden. En dan moeten we maar proberen even mee te denken. Moet u nog eens luisteren, van wie werd dat ook gezegd in Gods woord? En hebt uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten, heen gegaan naar een onbekend volk, een onbekend land? Wie moest er zijn gezin, zijn familie verlaten, zijn maagschap verlaten, zijn land en zijn volk verlaten? En wie moest er gaan naar een onbekend land? Dat was Abraham. Ga gij uit uw land, uit uw volk, uit uw maagschap, uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal. Kijk, en dat zijn woorden, die klinken mee in deze woorden van Boas. Daar zegt Boas eigenlijk mee, Rut, ik herken in u een geestelijke dochter van Abraham. Dat is iets heel fijngevoeligs, iets heel teers van Boas geweest, dat hij oog heeft gehad voor wat het Rut gekost heeft om deze gang vanuit Moab naar Bethlehem te maken. En misschien heeft dat wel te maken gehad met de moeder van Boas. Of de voormoeder van Boas. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar de moeder van Boas of de voormoeder van Boas was Rahab, de hoer. Die vrouw die ook vanuit een heidensvolk in Israël een plaats kreeg. Maar die ook als een vreemde gekomen is en als een vreemde Israël is toegevoegd. En dat heeft Boas vast gehoord van zijn moeder. Of als Rahab wellicht zijn oma geweest is van zijn oma. Rut, u hebt uw vader, uw moeder, uw land verlaten, heen gegaan tot een volk dat ge niet kende. Ja, en dan voegt Boas daar het derde aan toe, vers 12. De Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls. Dus Boas spreekt de wens uit dat Rut loon ontvangt. Nee, geen loon op haar goede werken, maar genadeloon. omdat het waar is wat de Heere zegt. En we lezen dat ook in het Nieuwe Testament, in Hebreeën 11, dat de Heere een beloner is van degenen die hem zoeken. Dat een mens niet te vergeefs de toevlucht zal nemen tot de God van Israël. En dat is dan wat we vooral moeten onderstrepen, zo aan het slot van vers 12. Want wat zegt Boas daar? Dat Rut gekomen is om toevlucht te nemen onder de vleugelen van de Heere, de God van Israël. En dat is het diepste in de woorden van Boas. Boas heeft gepeild waar het Rut om te doen was toen ze vanuit Moab naar Bethlehem ging. Boas heeft gepeild dat het Rut hier om ging, dat ze de toevlucht zou nemen onder de schaduw van de vleugels van de Heer. En dat beeld, dat begrijpen wij, dat kennen wij. Dat is het beeld van een hen, een moedervogel die kleine kuikentjes heeft, zoals wij in de lente de kuikentjeskinderen wel eens kunnen zien lopen. En dan dreigt er gevaar en wat doet zo'n moederdier dan? Dan laat zo'n moederdier de roep horen, een waarschuwende roep. En met dat ze dat doet, dan heft ze haar vleugels omhoog. En dan komen die kleine, zwakke, weerloze kuikentjes die zichzelf helemaal niet verdedigen kunnen, die in groot gevaar zijn. Dan komen die kuikentjes aansnellen en dan zoeken ze een schuilplaats, dan zoeken ze veiligheid, dan zoeken ze toevlucht bij dat moederdier. En als ze dan gekomen zijn bij dat moederdier en schuilen tegen dat moederdier aan, heel dichtbij, dan laat dat moederdier zo heel beschermend haar vleugels als een schild over die kleine diertjes zakken. En dan zijn ze veilig. Wel, zo is Rut vanuit Moab naar Bethlehem gekomen. Ze is niet alleen goed geweest voor haar schoonmoeder en met haar schoonmoeder meegegaan. Maar in die gang van Moab naar Bethlehem ligt nog iets anders. Het heeft daar ook niet alleen heel veel gekost. Er is niet alleen een breuk gevallen met het heidense Moab en met haar familie die ze moest achterlaten. Maar Rut heeft als een zwakke, als een weerloze in zichzelf, als iemand die geestelijk gesproken in groot gevaar was, haar toevlucht genomen tot de God van Israël. Die gemeente, vergeet u dat niet, die zijn vleugelen uitgebreid heeft, opdat zondaren daaronder toevlucht zouden zoeken. Die zijn vleugelen zo uitgebreid heeft, niet alleen over het volk van Israël, maar zodat er zelfs plaats was voor een vreemde als Rut. Voor een heidin uit Moab. Zo is Rut gekomen. En het is alsof we die woorden van de Heer Jezus Christus uit Matteüs 23 op de achtergrond van de tekst horen meeklinken. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal, hoe vaak heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijze hen haar kuikens. De vleugelen uitgebreid, die roep laten horen, een waarschuwende roep. U bent in groot gevaar en dat zegt de Heere vanmorgen in de prediking ook nog, zolang u onbekeerd bent en zolang u zonder God voortleeft. U bent in groot gevaar. Maar tegelijkertijd laat de Heere in het evangelie zijn lokroep horen. Neem toch de toevlucht tot mij onder de schaduw van mijn vleugelen. En dan ligt er in dat beeld van de schaduw van de vleugelen van de Heere, de God van Israël, eigenlijk nog iets diepers. Dan neem ik u in gedachten even mee naar de tabernakel die in de tijd van Rut in Silo stond. In die tabernakel waren op één plaats vleugels te zien. In elk geval op één plaats en misschien nog wel op meer plaatsen. Maar de vleugels waren in elk geval te zien in het heilige der heiligen, waar de ark stond. En op de ark lag het verzoendeksel. En op dat verzoendeksel stonden de cherubim met hun vleugels naar elkaar uitgestrekt. En dat is de diepste betekenis in het Oude Testament van het beeld van de vleugels van de Here. Daar klinkt zeker ook het beeld van dat moederdier met die kleine kuikens in de oor, wat de Heer Jezus zelf later ook gebruikt. Maar daar klinkt ook een verwijzing in de oor naar, ja, wat is er onder de vleugels van die cherubs die ze naar elkaar toe uitstrekken. Wat is daaronder? Daar is het verzoendeksel. Die heilige plaats waar de heilige God woonde. En waar één keer per jaar de hoge priester kwam en waar hij bloed sprengde op het verzoendeksel. En onder het verzoendeksel, u hebt het vorige week gehoord, daar bevond zich, mag ik het zo zeggen, de vervulde wet. Begrijpt u de diepste betekenis van de woorden? En of Boas dat dan allemaal heeft beseft, en of Rut dat op dat moment zo allemaal heeft beseft, maar een Bijbellezer in de tijd van het Oude Testament heeft het er direct in gehoord. De diepste betekenis van die uitdrukking, de toevlucht nemen onder de vleugelen van de Heere, de God van Israël. Dat is de toevlucht nemen tot dat verzoendeksel. Zoals de tollenaar in de tempel, die het heeft gezegd toen hij van verre stond en niet dichterbij durfde komen, maar zijn ogen niet op durfde slaan naar de hemel en het toch zei, o God, wees mij, de zondaar, genadig. En dan staat er letterlijk, wees met mij verzoend. Kijk, zo neemt een zondaar de toevlucht onder de schaduw van de vleugelen van de Heer. En nog een keer, gemeente, in de evangelieprediking zijn die vleugelen nog wijd uitgebreid. Gaat de roep ook vanmorgen nog uit. Wat weet Boas veel van Rut? Is u dat niet opgevallen? Boas heeft de dingen helemaal vanuit de invalshoek, vanuit het gezichtspunt van Rut bekijken. Rut, wat hebt u gezorgd voor uw schoonmoeder? Het is me wel aangezegd. En Rut, wat hebt u daarvoor alles moeten verlaten? En Rut, ik begrijp waar het u in uw hart om te doen is, om de toevlucht te nemen tot de Heere, de God van Israël. En gemeente, meer dan Boas is Christus. Hij kent de hongerige arenrapers en arenraapsters die vanmorgen op de akker van Boas gekomen zijn. Hij weet van uw honger en van uw zuchten en van uw zorgen. Het is voor hem niet verborgen, daar hij alles ziet en weet. Misschien dat u het wel eens ondervinden mag. En als het nu in uw leven zo stil blijft. En als u misschien moet klagen en moet zeggen, Heere, weet u wel van mijn zorgen en van mijn vragen af. O, leg dan toch ook deze zondag in uw binnenkamer de vinger bij deze woorden. En zeg het de Heere maar, Heere, als nu Boas Rut zo kende, hoeveel meer kent u het hart. En ik ben maar een vreemde. Ja, dat zegt Rut ook in vers 13. Hoort u het ze zeggen, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, dewijl ge mij getroost hebt en dewijl ge naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben één gelijk één uwer dienstmaagden. Dus Rut merkt het aan de ene kant op, u hebt me getroost en u hebt gesproken naar het hart van uw dienstmaagd. En dan schrikt ze eigenlijk alweer van wat ze zegt. Want zegt ze, zo staat het er eigenlijk letterlijk in het Hebreeuws, en ik ben helemaal niet één van uw dienstmaagden. En ik ben helemaal niet één van hen. Daar kan Rut eigenlijk voor zichzelf helemaal niet bij, daar staat ze onder. En toch, wat is Boas goed geweest? En als u nou vanmorgen zeggen moet, och Heere, en dat zou kunnen, ik ben niet eens uw dienstknecht, uw dienstmaagd. Dat zou ik niet eens zo durven zeggen. Maar zoals Boas nu voor Rut zorgde, wil u ook zo tot mij komen. En wil u zo spreken naar mijn hart. Onze tweede gedachte, de maaltijd van Boas, daar ben ik wat korter over. Als het nu etenstijd was, vers 14. Er is een ochtend lang hard gewerkt op de akker, er is gemaaid, er zijn schoven gebonden, er zijn aren geraapt en dan is het tijd om te gaan eten. Als het nu etenstijd was. We zien het voor ons, Boas heeft zijn personeel geroepen, een teken gegeven. Ze zoeken allemaal een plaats op, ergens in de schaduw natuurlijk. En daar zitten ze neer om te gaan eten. En Rut? Rut is een vreemde. Rut durft er van zichzelf niet zomaar bij te gaan zitten. Rut is toch niet een van zijn dienstmaagden. En dan gaat Boas opnieuw spreken. Vers 14. Als het nu etenstijd was, zei Boas tot haar, kom hierbij. Hoort u? Boas nodigt. Kom hierbij. En eet van het brood. En doop uw beten, dat is een stukje brood, in de azijn. En met azijn wordt waarschijnlijk bedoeld een fris, zure wijn aangelengd met water die in die tijd gedronken werd. Het zou ook kunnen zijn een bepaalde saus die gebaseerd is op azijn, maar ik denk eerder aan het eerste, een fris, zure wijn. Boas nodigt Rut uit. Kom hierbij, eet van het brood, drink van de wijn. En dan zit Rut neer, aan de zijde van de maaiers. En Boas, hij nodigt niet alleen, maar hij zorgt ook tijdens de maaltijd op een wonderlijke manier voor Rut. Dat was ongebruikelijk, dat deed een vermogend man zoals Boas, een rijk man zoals Boas, eigenlijk niet. Maar hij zorgt voor deze eenvoudige arenraapster. Er staat tegen het slot van vers 14, hij langde haar, dat wil zeggen hij gaf haar geroosterd koren aan. Dat werd ook gegeten, juist ook bij de oogst, dat gold in die tijd als een lekkernij. Geroosterd koren op het vuur. En Boas, hij reikt het Rut persoonlijk aan. En dan staat er aan het slot van vers 14. En zij at en werd verzadigd en hield over. Als we gemeente van het Bijbelboek Rut maar nooit een systeem maken, want dat mag niet. Maar als we maar nooit een systeem van dat Bijbelboek maken, dan mag u voorzichtig de lijn wel doortrekken. Vanuit dit vers naar de meerdere Boas en hoe hij onwaardigen ontvangt. Deze ontvangt de zondaars. De zondaars. De onwaardigen. En hij eet met hen. En dat wordt toch heel bijzonder duidelijk bij de bediening van het heilige avondmaal. Waar de meerdere Boas een arme, een rechteloze, zelf gaat nodigen. En het zegt, kom hierbij en eet van het brood en drink van de wijn. Wat is nodig, gemeente, dat de meerdere Boas ons daar zelf vrijmoedigheid voor geeft. Dat we niet aankomen met onze eigen rechten. En dat we niet aankomen met woorden van een ander. Maar dat we mogen aangaan met woorden van de Heere zelf. En als de Heere gaat nodigen. En als de Heere gaat trekken. Dan overwint Hij de bezwaren. En dan geeft Hij zijn liefdesbevel. Net zoals Boas het hier doet. Kom hierbij. En eet van het brood. En drink van de wijn. Ja, en is hij dan, en het is waar, Gods kinderen mogen daar soms meer van getuigen en soms kan het ook zo verborgen en zo donker blijven, maar is hij dan soms ook niet degene die zo wonderlijk ook aan de bediening van het heilige avondmaal zelf degene is die dient. Dat u het als het ware uit zijn hand mag ontvangen. En dat hij u te eten geeft en dat hij u te drinken geeft. Nee, niet dat stukje brood en niet dat slokje wijn, maar datgene waarnaar het verwijst. Bloed van de Heer Jezus Christus voor uw schuldige, dorstige ziel. En dat brood dat alleen maar de honger van uw hart verzadigen kan. En dat heen wijst naar zijn volkomen offerande. Eenmaal aan het kruis geschiet. Als Boas al zo zorgde voor het. Daar aan de rand van de akker, ergens in de schaduw. Hoeveel te meer zal Christus, de grote zoon van Boas, de meerdere Boas zorgen. Voor een arm, een hongerig, een dorstig volk naar zijn gerechtigheid. O, als u vanmorgen hongerig en dorstig in de kerk zit. Dat u toch opnieuw van dit woord uw gebed zult maken. En dat u het zult zeggen, Heere, wil u zo zorgen. En wil u mij zo verzadigen. Opdat het mag gelden. Wat we gaan zingen met Psalm 107 vers 5. Dewijl hij hen verzade die dorsten en met goed de honger uit genade vervulde in overvloed. Daar ze in die bitterheen de dood voor ogen zagen, van alle kant bestreden, deed God hun heilig dagen. 107 vers 5. Boas kende het leven van Rut en Boas peilde het hart van Rut. En meer dan Boas is de Heer Jezus Christus, de grote zoon van Boas, geboren uit zijn geslacht. Hij kent ook vanmorgen uw leven. Hij kent ook uw hart. Hij weet precies langs welke paden uw leven gelopen heeft. En misschien dat de vrees u wel om het hart slaat. En dat u het zegt of dat jij het zegt vanmorgen. Maar als de Heere alles weet. Ja, als de Heere alles weet. Maak het dan toch aan hem bekend. En beleid dan toch uw zonde en uw schuld. En de hardheid van uw hart. En de geslotenheid van uw hart voor hem. Hij kent de gedachten die door u heen gaan. En hij kent het verdriet dat u meedraagt. En het gemis dat er gekomen is. De Heere weet alle dingen. De Heere weet van uw tijdelijke noden en van uw tijdelijke zorgen. Maar wat is het nodig dat we ook ons hart voor hem uitstorten. Maar de Heere weet ook hoe het geestelijk met ons voorstaat. De Heere weet of er honger is. De Heere weet hoe we op de akker van Boas verkeerd hebben tot nog toe. Misschien wel voor het 30ste jaar. Maar hoe u op de akker van Boas verkeerd hebt, of u nog altijd recht op hem blijven staan. En misschien wel met wat medelij hebt gekeken naar mensen naast u die bukten en die bogen. En nog altijd trots voortgaat. Maar de Heere weet ook van hongerigen en van buigenden onder ons vanmorgen. En Maria zal het later gaan zingen. Hij heeft, na lang geduld, met goederen vervuld, der hongerige monden. Laat dat uw gebed zijn. Boas, die Ruts leven kende, die Ruts hart peilde, heeft een maaltijd gehouden met Rut. En wat zal dat voor Rut een wonder geweest zijn? Wat zal dat onbegrijpelijk geweest zijn als de meerdere Boas een Rut nodigt aan zijn tafel en zo'n Rut mag aanzitten in al haar onwaardigheid van haar kant. Maar omdat Boas het zelf tot haar hart gesproken heeft, wat vervult dan als het goed is ook de verwondering en de verootmoediging uw hart? En wat zegt u het dan? Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat ge me kent daar ik een vreemde ben? Ja, en dan staat er het weer op, vers 15, in onze laatste gedachte. Als zij nu opstond om op te lezen. En we weten nog, oplezen betekent oprapen. Dus Rut is weer opgestaan, de maaltijd is voorbij. Boas blijft nog zitten met de maaiers, maar Rut die ijverig is, Rut die arm is en die gebrek heeft en die het te doen is om aren te rapen, Rut staat op in haar ijver. Haar te huis blijven was weinig, hebben we de vorige keer gehoord. En toen hebben we gehoord dat dat betekende dat ze niet onnodig lang onder het afdak in de schaduw bleef zitten. Haar te huis blijven was weinig. Hoe is het bij u? Hoe is het bij ons, gemeente? Als het gaat om het woord van God, is dan ons te huis blijven weinig? Zoeken wij de plaatsen onder het woord van de Heere? Zoeken we de gelegenheden? Als u honger hebt, als uw hart hongert naar het woord van God, dan kan ik u maar één goede raad geven en dat is: zoek een plaats onder de prediking van het woord. En als u geen honger hebt, dan kan ik u eigenlijk ook geen andere, geen betere raad geven dan dezelfde. Zoek een plaats onder de prediking van het woord, want de Heer kan het woord ook gebruiken om mensen die helemaal geen honger hebben, hongerig te maken. Maar wat is het nodig dat we een plaats zoeken onder het woord? Of dat nu de zondagse diensten zijn die allereerst, maar ook de Bijbellezing. En misschien ook wel eens ergens anders dat u zo door de week, als er gelegenheid is en als er hier geen dienst is, probeert onder het woord een plaats te zoeken. Want de bediening van de verzoening, de prediking van het evangelie, is het middel dat de Heere gebruiken wil om zondaren zalig te maken. Het is het middel waardoor hongerigen met goederen vervuld worden. Het is het middel waardoor zondaren hongerig gemaakt worden. De akker van Boas is daar waar het woord volgens Gods wil en naar de zin en de mening van de Heilige Geest gepredikt wordt. En wat zouden we eraan hebben, gemeente, als we dat uitstelden tot onze oude dag en we misschien wel komen op een moment dat we helemaal ons huis niet meer verlaten kunnen om onder het woord te komen. Wat zouden we eraan hebben als we dat uit blijven stellen? De Heere zoeken in de instellingen van de prediking van het woord. Ik wil dat gemeente in alle liefde zeggen. Ik weet ook niet alle omstandigheden. Maar niet iedereen onder ons is daar, zover ik peilen kan, even getrouw in. En ik wil op dit moment helemaal niemand aankijken. Ik heb ook niet specifiek iemand op het oog. Maar ik zeg het uit liefde voor uw ziel. Zoek toch een plaats onder dat woord. James Durham, de Schotse schrijver, zegt het in een van zijn meest aangrijpende preken. Wat zult u er in de eeuwige verlorenheid voor over hebben om nog één keer onder de prediking van het evangelie te zijn? Want daar wordt de verzoening bediend. Daar drupt ook vanmorgen bloed van de kansel. Daar worden zondaren geroepen en genodigd om de toevlucht te nemen onder de vleugelen van de Heere, de God van Israël. Met al uw schuld en met al uw onoprechtheid. En met alles wat u niet hebt, met al uw gemis en met al uw gebrek, om toch te vluchten tot Hem. Rut stond op om op te lezen. En dan geeft Boas aan zijn jongens, aan zijn maaiers, twee opdrachten. De eerste leest u in vers 15. Hij zegt, laat haar ook tussen de garven oplezen, oprapen. En beschaam haar niet. Dat was heel erg ongebruikelijk. Tussen de garven. De garven, dat zijn de bossen met aren die al gebonden zijn. Die werden dan vaak op een bepaalde plaats neergelegd. En daar mochten de arendrapers niet komen. Die mochten wel over het afgemaaide veld gaan. Maar die mochten niet tussen de garven komen. Boas zegt, laat er het daar ook maar rapen. Hij geeft haar onverdiende voorrechten. En dan het tweede, vers 16. Ja, laat ook allengskens, dat betekent geleidelijk aan, van de handvollen voor haar wat vallen. En laat het liggen dat ze het oplezen, oprapen en bestraft haar niet. Wat betekent die tweede opdracht? Wel, u weet nog wel hoe men in de tijd van de Bijbel maaide. Dan pakte men met de ene hand een handvol aren vast. En met de andere hand, sikkel erin, sneed men die aren los. En dan had je een handvol, en die handvol, die moest gebonden worden. Daar moest liefst geen ene aar van verloren gaan. Er viel wel eens een aar, en die was dan voor de armen, voor de rapers op de akker. Nu zegt Boas tegen zijn maaiers, als je nu straks weer zo'n handvol hebt gepakt en je hebt het zo afgesneden, dan moet je expres is wat aren laten vallen en laten liggen voor Rut. En als ze die opraapt, dan moet u haar niet bestraffen. Dat moet u allengskens steeds weer een beetje doen. Ook niet, en daar ligt ook wel onderwijs in vanmorgen, ook niet een hele grote vracht in één keer. Had Boas natuurlijk ook kunnen doen. Dat hij bij wijze van spreken een hele vracht met aren of met gerst had kunnen leggen op een wagen en zo naar het huisje van Naomi had kunnen laten rijden. Maar zo doet Boas niet. Boas houdt haar op de akker. En allengsken steeds weer moeten er aren vallen. De Heere houdt, als ik de lijnen doortrek, een hongerig volk. En dat volk wordt er steeds weer toegebracht om met honger onder Gods woord te verkeren. En mogen ze dan nooit eten? Jawel, ze mogen wel eten. Maar als ze gegeten hebben, krijgen ze weer en meer honger. Ik zou in het midden van u doen overblijven, een ellendig en een arm volk, en die zullen op de naam van de Heere betrouwen. Dat, gemeente. En dan het laatste vers, vers 17. Alzo las, raapte zij op in dat veld, tot aan de avond. Maar het is lang bezig geweest, en nu ziet ze de zon langzaam ondergaan, en ze beseft dat ze haar werk voor deze dag moet gaan afronden. En dan is er nog één ding wat ze gaat doen. Kijkt u maar in vers 17. En daar ligt ook nog een les in voor vanmorgen. En zij sloeg uit wat ze opgelezen had. Rut gaat hier dorsen. Ze heeft aren geraapt, heel veel aren geraapt. Die aren, u ziet ze wel voor u, dat zijn van die langwerpige dingen. Nu heeft ze al die aren geraapt en voordat ze naar huis gaat, gaat ze dus nog iets doen. Ze gaat nog dorsen. Ze gaat, zoals vers 17 het hier zegt, ze gaat die aren uitslaan. Ze sloeg uit. Ze legt die aren allemaal op de harde grond. En ze neemt, zo was dat de gewoonte in het land van de Bijbel, een stok. Of een klein houten hamertje. En dan slaat ze op die aren, zodat de korrels eruit komen. En die korrels, die neemt ze straks mee naar huis. Die korrels, daar kunnen ze voedsel aan onttrekken. En de rest, het kaf en de vliesjes en noemt u maar op, alles wat niet eetbaar is, dat blijft liggen. Dat is wat Rut doet. Ze slaat uit de korrels uit wat ze opgelezen heeft. Doet u dat ook, gemeente? Doet u dat ook als u op de akker van Boas aren mocht rapen. Dat u die aren als het ware neerlegt op de grond. En dat u de korrels, het voedzame, daar probeert uit te slaan. Wat bedoelt u daarmee? Wel, dat beeld dat zou je op verschillende manieren kunnen doortrekken, maar ik bedoel er vanmorgen mee wat Luther noemde het herkauwen van Gods woord. Als u nu naar huis gaat met dat woord van God, zoekt u er dan ook de voedende kracht uit te ontvangen. Ik bedoel niet dat we gaan sorteren en zeggen, nou dit komt me wel uit, dat neem ik mee en dat niet. Want natuurlijk is het een zegen als het woord u een keer aanspreekt en als u iets moois hoort in de preek. Maar misschien is datgene wat u niet mooi vindt ook wel voeding voor u die nodig is. En dat woord wat bestraft of wat scherp is zou ook voeding kunnen zijn. Maar proberen wij het woord van God te herkauwen, zoals Luther het noemt. Dat we dat woord steeds weer voor onszelf overdenken. Dat we het hardop overdenken. Dat we het voor onszelf in stukjes verdelen en die verschillende stukjes overdenken. En dat het ons gebed is, Heere, wil u mij daardoor voeden. Kijk, zo heeft Rut gedaan. Ze heeft een hele dag tot aan de avond toe aren geraapt. En aan het eind probeert ze het voedsel daaruit mee te nemen. En zo gaat ze naar huis. En zo komt ze thuis bij Naomi. En nu gaan wij ook naar huis. Hoe zullen wij thuiskomen, gemeente? Ik begon de preek met die opmerking en ik zeg het tot mijn schaamte. Maar hoe zullen wij thuiskomen? Hebben we iets mogen rapen op de akker van Boas? En mag er het gebed zijn, Heere, gebruikt u dit woord om mij te voeden? Gebruikt u het als voedsel tot het eeuwige leven? Of komen we straks thuis en liggen alle aren, wat ons betreft, nog in de Jeruzalemkerk. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord. U gaf ons onderwijs vanuit dit eenvoudige gedeelte van de geschiedenissen van Rut. En u kent de hongerige, de dorstige, de arenrapers. Heere, wil u ze niet beschamen. Bij u is een overvloed. Rut mocht een grote hoeveelheid mee naar huis nemen. En het spreekt van het feit dat u uw volk bezocht had, gevende hun brood. En Heere, nu hebt u ons vanmorgen nog samengebracht op de akker van de meerdere Boas. Wil toch geven dat we niet met lege handen naar huis gaan, maar dat we iets mee mogen nemen, al is het dan geestelijk misschien wel een woord dat onze handen leeg maakt. Maar dat is ook voedsel. Heere, heilig uw woord aan het hart. Breng ons vanmiddag opnieuw onder uw woord. Geef ons honger en dorst om te horen wat het ware geloof is. En dat in de vergeving van alle zonden, om Christus wil. Amen. Psalm 65, het zesde vers, is de slotzang. 65, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.